hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar verder zingen, dat gaan we doen uit Psalm 42, het eerste vers. We hadden het afgelopen week op catechisatie over lievelingspsalm onder de jongeren. En deze sprong er toch wel bovenuit. Ik dacht, wat is het dan mooi om die dan ook zondag met elkaar te zingen. Psalm 42, het eerste vers, stijgen ter de jacht ontkomen. De 10 woorden die God ons gegeven heeft bij monden van Mozes en de samenvatting bij monden van Christus de Heere. En als antwoord zingen we dan Psalm 51, het vierde vers. Ik zeg even tegen de kinderen, er zijn ook kerkboekjes voor de onderbouw en bovenbouw. Als we nou straks gaan zingen en je hebt er nog geen één, dan is dat misschien een mogelijkheid om er nog één te pakken achter in de kerk. Maar we gaan eerst horen naar de 10 woorden en de samenvatting en daarna Psalm 51... Het vierde vers, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaat, zal rein zijn en genezen. Daar zetten we een streep onder vanmorgen. Psalm 51, het vierde vers als antwoord op de 10 woorden en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Shabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is, want... In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat wat van uw naaste is. En Jezus vatte de wet samen en hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden dankt heel de wet en de profeten. Amen. We bidden om Gods geest. Laat ons stil worden en bidden. God van het woord. Ja, dat bent u. Een God van het woord. Het woord dat hier open ligt, het woord dat we voor ons hebben staan in de bank, het woord dat thuis op ons nachtkastje ligt, het woord dat op de eettafel ligt, het woord waardoor u alles geschapen hebt. Vader in de hemel, die in uw Zoon alles geschapen hebt door te spreken, u nam het woord, u sprak, het was er, u gebood en het stond er. O God, wat een wonder, dat woord, dat ligt hier voor ons. En dat woord, dat gaan we zo openen. We danken u dat u zo in ons midden bent, niet als een God die zwijgt, als een God die niet spreekt, die niet hoort, die wij niet kunnen horen, maar als een God die spreekt, ook vanmorgen in ons midden. Bekleed met macht en majesteit en tegelijkertijd omgord met liefde en genade. We smeek u, wilt u vanmorgen zo reddend in ons midden zijn? Want we hebben de wet gelezen, als we zien wie we zijn. Daarom roepen we tot u, wilt u vanmorgen reinigend te werk gaan? Want als wij onze onreinheid zien, Heere God, wie kan dan bestaan? We willen daarom vragen en bidden, Geest van God, wilt u ons vanmorgen eerlijk vertellen wie wij zijn in het licht van de hemel? Met die vrouw die zo ver weg raakte. Met die man die zo diep zonk. Met die jongen en dat meisje. Dat een poging waagde, maar het er toch bij liet zitten. U laat het er niet bij zitten. Want u bent de God van het woord. U spreekt ook vanmorgen. En daarom bidden we u en smeken u. Wilt u bij jong en oud zijn? Want u weet hoe we zijn opgegaan en opgekomen, misschien voor ons gevoel wel traditiegetrouw. Wilt u dan laten zien dat u het was die stuwt en trekt, dat u het bent die verlangt naar ons, zelfs ons zondaren. Heere God, wilt u zo ook met onze jongeren zijn? We danken u dat u onder hen werkt, dat mogen we horen en zien. Maar we bidden u ook, wie nog niet ingewonnen is, wilt u dat dan vanmorgen doen? En wilt u zo ook met de ouderen zijn? Misschien de een in verdriet, de ander met verliezen, de volgende getekend en gedeukt. Heere God, trek ons vanmorgen in uw liefde. Geest van God, raak ons aan met het kleed van het evangelie, met het gewaad van het woord, vol genade en trouw. Dan zullen we rein zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, een tweeluik uit Marcus. De vorige keer de storm gestild. En we lezen nu verder in Marcus 5. Maar daarbij lezen we nog twee andere gedeelten. Een gedeelte uit de Torah, Leviticus 15. Daarna een paar versen uit Numeri 15. En tenslotte ons tekstgedeelte Marcus 5. Leviticus 15, vers 25 tot en met 31, Numeri 15, 37 tot 41, en tenslotte Marcus 5. De belijdeniscategorisanten weten inmiddels waarom we ook de Torah openslaan vanmorgen. Nou, als u daar vragen over heeft, vlucht even naar een belijdeniscategorisant, trek hem aan zijn vest, hij kan het u vertellen. Leviticus 15, Numeri 15 en Marcus 5. En we lezen vanaf vers 25 in Leviticus 15. Dit is Gods woord. Wanneer een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering een bloedvloeiing heeft, of wanneer zij langer vloeit dan de tijd van haar afzondering, dan is zij al de tijd dat zij vloeit onrein, net zoals de dagen van haar afzondering. Elk bed waarop zij ligt in de dagen dat zij vloeit, is voor haar als het bed van haar afzondering. En elk voorwerp waarop zij gezeten heeft, is onrein, zoals de onreinheid van haar afzondering. En ieder die deze dingen aanraakt, is onrein. Hij moet dan zijn kleren wassen en zich met water wassen, en hij is onrein tot de avond. Maar als zij rein geworden is van haar vloeiing, moet zij voor zichzelf 7 dagen aftellen. Daarna is zij rein. Dan moet zij op de 8e dag voor zichzelf 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen en ze bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Vervolgens moet de priester de ene als zondoffer en de andere als brandoffer bereiden. De priester moet vanwege de vloeiing die haar onrein maakte, verzoening voor haar doen, voor het aangezicht van de Heere. Zo moet u de Israëlieten ver van hun onreinheid houden, zodat zij niet sterven in hun onreinheid, als zij mijn tabernakel die in hun midden is, verontreinigen. Nummer 15. vers 37 tot 41. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heer denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken waar u als in hoererij achteraan gaat. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heer uw God. Marcus 5 vers 21 tot en met 43. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was, en toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. De vrouw die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita, kumi, dat is vertaald meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Tot zover Gods woord. We leggen vanmorgen de vinger in vers 28. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken zal ik gezond worden. En in de preek zal ik er nog op aandringen om daarboven te schrijven gered worden. Ik vind het jammer dat hij hier gezond staat. En daar hoop ik zo ook uit te leggen waarom dat is. En dat woord redding komt in Marcus heel erg veel voor. Daar hebben we een kernwoord van dit evangelie te pakken. Datzelfde woord betekent ook behouden. Behouden worden. Jongens en meisjes, jullie hebben een kerkboekje. En daarin staan een paar vragen. En in dat kerkboekje staat ook een heel klein plaatje van een Joodse man die de Bijbel aan het lezen is. Hè? En hij is ook aan het bidden. En die houdt zo de Bijbel vast. En die Joodse man die heeft wat aan zijn kleren hangen. Namelijk dit. Ik weet niet of dat jullie dit wel eens gezien hebben. Dit noem je een tzitzit. Nou, dat mag je weer vergeten, die naam. Ook een gedenkkwastje, zo wordt die ook wel eens genoemd. En in de preek ga ik jullie uitleggen wat je hiermee doet. Maar wij hebben hem geknoopt gisteren, dat was nog wel even een hele klus, maar we zijn eruit gekomen. Er zit een aantal knopen in en er zit ook een blauw draadje in, dat kunnen jullie misschien niet zo goed zien. Die moet eigenlijk nog veel blauwer zijn, maar ik haal hem er even tussenuit, kijk. Het is een blauw draadje. En dat blauwe draadje wikkel je een aantal keren om die tzitzit heen. En dat doe je precies met het aantal woordwaarden. Ik ga jullie uitleggen wat dat betekent. Ieder Hebreeuws woord heeft een getal. Het getal 10, het getal 6, 5 en 6, dat betekent Yahweh. Dus iedere keer als je dat draadje ziet, dan moet je aan de Heere God denken. En dat draadje betekent eigenlijk nog meer, dat blauwe draadje en die witte draadjes. En dat ga ik jullie in de preek vertellen. Dus ik hou hem hier op de preekstoel. En ik hoop dat je nooit meer vergeet wat dit betekent. En dat je dan terugdringt aan deze preek van vanmorgen. Er staan ook een paar vragen in jullie kerkboekje. Waarom mag zij Jezus niet aanraken? Wat betekent het dat je onrein bent? En waarom wil de vrouw gezond worden? Nou, in de preek komen die vragen ook ter sprake. Dus ik hoop dat jullie je oren en je ogen open doen en bovenal dat je daardoorheen nog meer van de Heere God of voor het eerst van de Heere God gaat houden. We gaan met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit de Psalm 19. Psalm 19, vers 5 en vers 6 over de vrees die rein is. Psalm 19, vers 5 en vers 6. Ik heb nog de volgende afkondigingen, de collecte. De eerste is voor de Zondagsscholenbond en de tweede is voor de kerk van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbus en de steunpilaren. De diensten de evolente volgende week, zondag om 9:30 s'morgens dominee A. van Dalen uit Lopeker Kapel en om 6:30 dominee Emma Kuit uit Wijk bij Heusden. Tot zover de mededelingen en de afkondigingen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 19, vers 5 en 6. Psalm 27, vers 5 en 7 als antwoord op de preek. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw tweegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil ik, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 5 en vers 7 als antwoord op de preek. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond gered worden. Gemeente, het was wereldnieuws. Het gebeurde in november 2004, misschien weet u het nog wel. Rita Verdonk als minister van de VVD ging ze op bezoek bij een imam in het kader van integratie. Parmantig stapte ze op de imam af, stak gewillig haar hand uit. Alleen de imam hield zijn hand thuis. Hij stak hem niet uit. Sorry, zei hij, ik mag u geen hand geven. Nou, daar stond ze, de grote Rita Verdonk. Ze was een plasje, verbolgen en verbaasd, zei ze. Nou, dan hebben we genoeg om over door te praten met elkaar. De politiek was in alle staten, het land sprak er schande van, de andere reacties, ik zal ze u besparen. Maar een paar jaar later gebeurt er weer zoiets. Nee, niet in ons land, maar in Israël. Alles precies omgekeerd met een Joodse journaliste, ze heet Rivka Ravitz. Ze zou hoog bezoek verslaan voor de krant, want prins Charles kwam naar Israël. Zelfverzekerd stapte prins Charles op haar af. Amicaal stak hij zijn hand uit met een glimlach. Maar Rivka, ze schudde nee, ze gaf geen hand, ze deed het niet. Hier was het omgekeerd. Niet vanwege de islam, maar vanwege het jodendom. Niet een man, maar een vrouw. Nou, prins Charles stond wat verbaasd en beteuterd te kijken. Sorry, zei ze, ik mag u geen hand geven. Nou, wij hebben vanmorgen dus ook genoeg om over door te praten. Dacht je niet? Want misschien denk jij het stiekemweg ook wel. Als beschaafde westerling, jongen zegt, toon eens wat meer respect voor elkaar. Geef elkaar een hand, doe niet zo ingewikkeld en moeilijk. Maar zij zei, sorry, ik mag u geen hand geven. Waarom niet? Nou, hou je vast, dat mag niet volgens de wet. Ja, zegt iemand, niet volgens de wet. Welke wet verbiedt dat in vredesnaam? Schaf die wet gelijk af. Nou, wacht, zeg dat niet te snel. Dat zegt uw wet en jouw wet. Mijn wet? Ja, deze wet. Ik bedoel de Bijbel. Hij staat voor je op de bank, u heeft hem thuis op de eettafel liggen, mag ik aannemen. De wetten van Mozes, de Tora, Gods woord, daarin staat het, sorry, ik mag u niet aanraken. Dat mag niet zomaar tussen vrouw en man, tussen man en vrouw, je kunt elkaar verontreinigen. Trouwens, ook niet tussen Jood en Heiden. Sorry, ik mag u niet aanraken. Wist je dat? En misschien denk je vanmorgen, nou dat zal mij een zorg zijn. Dat moeten de Joden zelf weten. Dan geven we toch geen hand en dan raken we elkaar toch niet aan. Nou, wees niet te snel. Ik bedoel, hoe zit dat dan vanmorgen? Er is namelijk een Joodse man in ons midden. Of niet? Het is Jezus. We zeggen, als er gepreekt wordt, als de Bijbel opengaat, als het woord uitgaat, dan wandelt Jezus zelf in ons midden. Alleen het is wel een Joodse Jezus. En wij zijn heidenen, niet Joods. Wat betekent dat dan? Want je las het vast mee en misschien dacht je wel gelijk aan jezelf hoe je hier in de bank zit. Man, kon ik hem vanmorgen maar aanraken. Net als die vrouw in de geschiedenis. Dan was ik tenminste van die kwaal af. En dan was ik van die kwelling verlost. Dan was ik van die uitputting bevrijd. Dan, Maar wat als God in zijn woord zegt, hé, je mag Jezus niet aanraken. Want hij is de heilige van God. En hij is geboren als een Joodse man. Zeg eens, hoe zou je naar huis gaan? Verslagen, ontredderd? Of nee? Jezus, hij wandelt in ons midden, hij trekt hier aan ons voorbij. Hij kan mij beter maken, hij kan mij reinigen. Als hij, alleen, ik mag niet bij hem komen. Gemeente, ik begin niet voor niets zo, hè. Ik wil u laten aanvoelen hoe heidens en westers wij de Bijbel lezen. Voel je het? En om goed te begrijpen wat hier gebeurt, zullen we dit gedeelte steeds vanuit Bijbels, oud-testamentisch, wettisch, hè, vanuit de Tora en dus ook vanuit Joods licht moeten kijken. En laten we daarom maar eens beter kijken wat hier gebeurt. Want Jezus en zijn leerlingen, ze zijn opnieuw overgevaren. Vers 21. En hij zet amper een voet aan wal. Of domme mensen die duwen en trekken. Ze willen geen woord missen natuurlijk. Ze willen ook geen wonder mislopen. Hé. Hey, kijk eens, wat krijgen we nou? Een man duwt zich driest naar voren. De menigte wordt natuurlijk stil. Wat zal er nu gebeuren gaan? En als hij bij Jezus is, gooit hij zich voor Jezus neer. Wie is hij? Een synagogeleider. Hoe heet hij? Jairus. Wat is er? Nou hoor, hij smeekt en roept, mijn dochtertje, het gaat fout. Ze ligt op sterven, ik smeek u, kom mee en leg uw hand op haar. Dan zal ze behouden zijn en leven. Vers 23. En Jezus ging met hem mee. Vers 24. Nou, daar gaat de menigte. Ze komt weer in beweging. Duwen, trekken, opdringen. De mensenmassa weer op gang. Maar goed en wel op gang. Staat er in vers 25. En een zekere vrouw. Haar naam? Onbekend. Haar afkomst? Onvermeld. Ik dacht altijd, wat apart. Waarom staan hier twee losse verhalen in elkaar? Nou ja, losse verhalen. Als je goed kijkt, zie je ineens de overeenkomsten tussen deze twee geschiedenissen die je tot één geheel maakt. Tussen dat stervende meisje en die bloedvloeiende vrouw. Allebei worden ze dochter genoemd, vers 23 en 24. Allebei ontvangen ze door aanraking nieuw leven, vers 28 en vers 41. De een is als 12-jarige ernstig ziek, vers 25. De ander is al 12 jaar ziek. Vers 42. Beide zijn stervende. En beide worden weer levend gemaakt. Ja, zeg je. Beide zijn stervende. Nou, inderdaad, laat het maar uitleggen. Laten we beter kijken naar deze bloedvloeiende vrouw. En we schilderen haar portret vanmorgen voorzichtig op het doek. Op het zwarte doek van haar leven schilderen we vanmorgen de zachte tinten van het geloof. En ik hoop en bid dat er gaandeweg herkenning komt. Ik hoop dat je gaandeweg de preek door doet wat zij doet. Want deze vrouw, ze is ontredderd, hè. Het is zo donker, zoveel is duidelijk. Ze is stad en land afgelopen. Ze heeft al 12 jaar bloedvloeiing. Ze is ten einde raad. Ze is uitgedokterd. Ze zit compleet aan de grond. Ze is platzak van al die kwakzalvers. Ze heeft er alles aan gespendeerd. Alle weggetjes werden afgesneden en liepen dood. En steeds klonk het, sorry mevrouw, ik kan u niet verder helpen. Sorry mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen. En nu is ze ontredderd. Hoor je het? Nog eens. Ze is ontredderd. Dat woord moet je echt even proeven vanmorgen. Ontredderd. Dat is de inktzwarte achtergrond van haar leven. Want gemeente, wij lezen dit zo snel met onze heidense ogen en onze westerse bril. Hè? Tjonge jonge, het is ook wat, zo'n kwaal, triest hoor, 12 jaar bloedvloeien. Man, je moet er toch niet aan denken. Bel alle dokters uit het telefoonboek, een second opinion, een third opinion. Een... Leg je er ook niet bij neer. Wie wil er nu niet gezond zijn? Zou je denken? Zou dat het zijn? Zou ze daarom in de menigte trillend verstopt zijn? Zou ze daarom stilletjes naar Jezus toe worstelen tussen de mensenmassa door? Voor gezondheid? Gemeente, daar kijken we echt zo verkeerd naar deze vrouw. Ze is ontredderd. Dat is iets heel anders. Ja, zeg je, hoe bedoel je? Nou, dit staat in het evangelie. Het gaat over God en zijn koninkrijk. Niets meer en niets minder. En jongens en meisjes, ze is onrein. En weet je wat dat betekent? Dat staat in de Bijbel, dat lazen we in Leviticus 15. Weet je wat onreinheid betekent? Dat je niemand mag aanraken. Je moet je helemaal terugtrekken. Je leeft dus eigenlijk in quarantaine, hè, jongens en meisjes. En niet voor 10 dagen of een weekje of 2 weken. Maar al 12 jaar. Hoe hou je het vol? Je bent dus als het ware uitgestoten uit het gewone leven. En weet je wat er in de Bijbel staat, jongens en meisjes? Moet je goed luisteren. Zo moet je de Israëlieten ver van hun onreinheid houden, zodat zij niet sterven in hun onreinheid als zij in mijn tabernakel komen en die verontreinigen. Jongens en meisjes, weet je wat daar staat eigenlijk? En daar zit het hele punt. Die vrouw die mag, wij zouden zeggen, de kerk eigenlijk helemaal niet in. Ze mag de tempel niet in. En als ze maar een voet in de tempel zou zetten, dan zou ze sterven. Daar zit haar pijn en ellende. Ze is uit de relatie met God gestoten en afgesneden. Al haar volksgenoten, ze mogen zingend opgaan naar de tempel. Ze mogen naderen tot God. Ze mogen opgaan tot Gods altaren. Maar zij mag niet. Ja, zeg je, vanwege bloedvloeiing, omdat ze onrein is. Nou, inderdaad. Weet je waarom? Omdat God gezegd heeft, bloed is de ziel van het leven. Bloedverlies betekent dus verlies van het leven. Verlies van levenskracht. Begrijp je? Gods wet zegt, afgesneden van God, veroordeeld tot buiten de tempel, want je draagt de dood in je. Je bent net dat je vloeit stervende. Geen offer mag ze brengen, geen redding zal ze kunnen krijgen, geen stapje tot God mag ze naderen, of ze zal sterven door het vuur. Dit is de zonde die je voelt tot in het diepst van je leven. Ook de Israëlieten die gezond zijn en die vrouw zien, voelen dat dan ook tot in diep van hun hart en ziel. Want de God van Israël, gemeente, is de God van licht en leven. Na 12 jaar afgesneden te zijn, kermt de vrouw van binnen. Hè, ze roept het uit, ik voel mijn krachten mij begeven. Door zonde die met plagen mijn beenderen fel doorknagen. Zo donker, zo zwart, zo duister. Ja, maar kijk eens. Op dat donkere doek verschijnen nu zachte geloofstinten. Want kijk eens. Haar verlangen gaat het nu winnen. Ze zoekt de reiniging en redding, want dan mag ze weer naderen tot God. En daarom gaat ze met grote schroom, maar met geloofsmoed tegelijk, met vrees en beven, maar met vast vertrouwen in één. Want wat ze nu doet, ze is gebroken, ze is ontredderd, het is voor alles, voor haar nu alles of niks. Het is erop of er eeuwig onder, het is leven zien te vinden of de eeuwige dood in haar omdragen. Maar ze heeft gehoord van Jezus. Ze is aangeraakt door zijn woorden. Hier is hij. En nu gaat ze die moeizame tocht door de menigte. Ze is één iemand voorbij en dan wordt ze weer teruggeworpen in de drukte. Dan opzij geduwd. Het is een levensgevaarlijke tocht. Als de menigte te weten komt wie zij is, dat ze onrein is en dat zij hen aanraakt. Ze zullen haar doden van woede. Maar meer nog, jongens en meisjes, als Jezus het eens te weten komt dat zij hem wil aanraken, terwijl ze onrein is, terwijl ze niemand mag aanraken, laat staan de Zoon van God, haalt ze de moed vandaan. Kijk, jongens en meisjes, daar gaat ze, vanaf achteren, zodat Jezus haar niet ziet. En dan is ze zo beschroomd, al klaagt Gods wet haar duizendmaal aan als verstotene. De liefde van Jezus is haar nu 10.000 maal sterker. Gods liefde en genade trekken haar voetje voor voetje naar Jezus. Door de menigte heen ziet gebeuren. Ze durft, ze moet, ze mag. Nog één stap, nu kan ze er bijna bij. Ze strekt haar vingertop al uit naar zijn bovenkleed. En dan is het raak. Dan is het gebeurd. Net dat ze Jezus aanraakt, voelt ze nieuwe levenskracht in haar stromen, vers 29. En nu moet ze maken dat ze snel en stil wegkomt. Gemeente, vertel eens. Zie je er al iets van jezelf in vanmorgen? Die schroom van God, het beeld van jezelf dat misschien nog niet zo bijsterhoog is, misschien ook wel gekweld met van alles en nog wat, en die hoge en heilige God, hoe komt het bij elkaar? Dan is het zijn liefde vanmorgen die je trekt, voetje voor voetje. En daarom kom ik vanmorgen nog wat dichterbij. En ik vraag het maar zoals het hier in de geschiedenis staat, waar is die ene? Waar is die ene vanmorgen? Ben jij het? Zoals die ene vrouw daar in de menigte, verstopt, beschroomd, bevreesd, het liefst anoniem. De mensen moesten eens weten wie ze is en wat er in haar omgaat. De mensen moesten eens weten wat er in jou omgaat. Hoe je heen en weer geslingerd wordt tussen die hoge God en die kwelling van je leven. Waar zit je? Misschien duik je wel het liefste weg. Kon je hem maar stil en ongezien aanraken in je ontreddering. Maar hoor dan eens. Dan is deze preek en dan is dit gedeelte voor u bestemd, zodat je gaandeweg de preek verder en verder getrokken wordt, totdat je Jezus vanmorgen met je vingertoppen zult aanraken. Want we geloven en belijden toch, gemeente, als we preken dat hij hier is, dan wandelt hij hier vanmorgen in ons midden. Maar wacht nog heel even met hem aan te raken. En laten we goed begrijpen wat dat betekent, hoe aan te raken en waarom. Want dat zeg ik omdat er ook een menigte omheen zwermt. Hè? Laten we vanmorgen niet op die menigte lijken. Die voelen geen nood in hun ziel, die zijn ook niet uit op redding, hooguit uit op wat sensatie. Laat ons eerst eens een wonder zien, laat eerst eens zien dat u kunt genezen. Maar daar is Jezus niet voor gekomen. En weer anderen, ze zien hem als een wonderdokter, hè, die de kwalen oplost uit je leven, als een amulet, je raakt hem aan, je bent weer beter, je kunt je oude leventje weer wat oppakken. Ja, zo'n Jezus. Maar dat is ongeloof. Daar rennen we blind de afgrond mee in. Gemeente, het geloof ziet Jezus anders. Deze ene vrouw kijkt met andere ogen. Hoor eens wat ze zegt in vers 28. Als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gered zijn. En daarom zei ik, schrijf dat er alsjeblieft in je Bijbeltje boven, want het woord gezond is veel te oppervlakkig. Het zet ons op het verkeerde been, alsof het haar gaat om gezond worden alleen en weer doorleven. Ze verlangt zo naar God, maar ze is onrein en ze mist hem met hart en ziel. Maar ze mag niet tot God naderen. Ze is afgesneden uit de relatie met God en daarom is ze hier bij Jezus. Hij is de weg tot de Vader en door hem mag ze weer naderen tot God, begrijp je? Ze raakt Jezus hier niet aan als een bijzondere arts, maar als een middelaar. Dat is geloof. In haar ontreddering gelooft ze vast, als ik Jezus maar met mijn vingertoppen aanraak, ik zal gered worden. Haar trillende vingertoppen die naar Jezus toereiken. Die vingertoppen vertellen wat er in haar hart leeft. Ze laat zien waar haar hart naar verlangt. Het is naar Jezus. Als ik hem aanraak, hij zal mij reinigen. Dan is de relatie met God hersteld. Jezus als middelaar, zo noem je dat, hè, gemeente, want hij kan haar terugbrengen in het hart van God. En daarom heeft ze deze Jezus zo lief gekregen in alles wat ze gehoord heeft. Al klaagt de wet haar als onreine duizendmaal aan als verstotene van God. De liefde van Jezus is haar nu 10.000-maal machtiger. Zijn genade en zijn liefde, ze trekken haar voetje voor voetje. Ze winnen haar stapje voor stapje in. Ze overwinnen haar om toch te gaan en te komen. Al kom ik om, al sterf ik omdat hij Gods zoon is. Ja, dan sterf ik maar in zijn handen. En ze nadert hem van achteren. Nog één stapje. En dan kan ze erbij. Ze zal haar vingertoppen uitstrekken in geloof. Om wet en evangelie aan te raken. Ja, zeg je om wet en evangelie aan te raken? Nou ja, laat het maar uitleggen. Want kijk eens goed. Haar vingertoppen graaien niet wat in het wilde weg of zo. En ze grijpen ook niet zomaar wat in het rond of op goed geluk, wie weet. Nee, ze zijn ergens op gericht. Ze zijn hier op gericht. Op die kwastjes. Zo staat het ook in de andere evangeliën. Op de zoom, op de tzitzit van zijn kleed. Dit zijn gedenkkwastjes, zo noem je ze. Als ik maar zijn gedenkkwastje kan aanraken. Dat wordt hier bedoeld. Want dat moet je even weten, hè? Joden hebben die nog steeds aan hun gebedsmantels hangen. Misschien heeft u het wel eens gezien. Kijk eens in het kerkboekje van uw zoon of uw dochter. Zoek het eens op internet. Deze kwastjes op de uithoeken, tzitzit, gedenkkwastjes. Iedere rabbi droeg die ook aan de zoom van zijn bovenkleed. Witte draadjes gevlochten. En die witte draadjes die wijzen naar Gods geboden. En dat blauwe draadje, dat wijst naar Gods troon. En weet je wat die kwastjes dus vertellen? We lazen het in nummer 15, hè? Wanneer u deze kwastjes ziet, zegt God, denk dan aan al mijn geboden, niet één uitgezonderd, en doe ze ook, uit liefde. En dat hemelsblauwe draadje, dat verwijst naar Gods troon. Dat herinnert je eraan, er komt een dag dat ik voor God moet verschijnen, dat ik verantwoording moet afleggen, dan zal God vragen of ik altijd al zijn geboden gehouden heb. Maar gemeente, wie kan dan bestaan voor God? Geen mens toch? Kijk nu eens naar die vrouw. Nog één laatste stapje in de drukte, in het rumoer, in het geduw en getrek. Iedereen wil een glimp van Jezus opvangen, maar zij wil iets anders. Zij zoekt redding. Ik zal gered worden, ze is er bijna. Ze kan hem nu zien. Zijn kleed golft over zijn lichaam en een liefdescheut gaat door haar ziel. Zijn kwastjes springen heen en weer en ze kijkt er gespannen naar. Die kwastjes, die wijzen naar Gods wet. Het vertelt dat zij onrein is. Het vertelt dat ze eigenlijk niet mag naderen tot God. Maar nu ziet ze Jezus. Hij is voor haar de weg tot God. Hij draagt deze gedenkkwastjes waarin ze weet dat Hij gekomen is om al die geboden te vervullen voor haar. In Hem komen wet en evangelie volmaakt samen. Hij is haar kracht tot redding. Hij is haar kracht tot zaligheid. Ze gelooft het zo vast. En trillend strekt ze haar vingertoppen uit. En raakt ze de zoom van haar kleed aan. En dan is het raak. Eeuwig raak. Zij raakt Jezus aan. En Jezus raakt haar nu aan. Ze heeft de volmaakte wet en evangelie vast. Gered, gereinigd. Met dat ze Jezus gedenkkwastje vastpakt, wordt zij eeuwig vastgepakt door Jezus liefde. En nu is ze rein. Volkomen rein. Haar kwaal is genezen, de last is van haar afgenomen. Die vertelde dat ze was afgesneden van de Vader. Jezus reinigt haar. Haar bloedvloeien stopt. Ze is gereinigd door het bloed van Jezus. Met zijn eigen bloed dat hij straks zal gaan vergieten. Hij zal zijn bloed volkomen uitstorten als een offer voor zijn Vader. Hij zal in zijn sterven de dood van deze vrouw op zich nemen. En de Vader zal het offer ontvangen. Met dat hij zijn bloed geeft, zal de Vader in de hemel deze vrouw weer eeuwig omarmen. Want dat staat er zo mooi. Met dat ze hem aanraakt, voelt Jezus krachten uit zich wegvloeien. En dan denken wij, wat apart, hoe kan dat nou, krachten die uit Jezus wegvloeien? Maar dat is zo ontroerend. Daar wordt mee bedoeld, de dood van deze vrouw gaat over op Jezus. Zo zullen straks op Golgotha al zijn krachten wegvloeien. Nu heeft ze waar ze voor kwam. Een middelaar die haar terugdraagt in het hart van de Vader. Zijn bloed reinigt heel haar leven. Van de kruin tot de voetzool. En zo is hij hier vanmorgen in ons midden. Hij wandelt hier rond, zegt Luther tijdens het preken. En daarom vraag ik het nog eens, hè. Wie herkent zich in deze ene vrouw? Waar zit je? De nood die je neerdrukt. Je wordt zo heen en weer gegooid tussen jezelf en die heilige God. Zal ik, kan ik, mag ik? Ik ben niet zo'n geloofsheld, ik ben niet zo'n vlaggetjeszwaaier. Mag ik hem wel aanraken? Als God zijn wet langs mijn leven legt, dan besef ik het zo goed. Dan is die vrouw een spiegel, dat ik ook de dood in mij draag. Dat ik afgesneden ben van de Vader. Dat ik onrein ben van mijn hoofd tot de voetzool. Die schroom, die nood, het zwiept heen en weer. Mag ik hem wel aanraken? Man, als ik zie. Nee, niet om hem vanmorgen als een amulet aan te raken of als een magische wonderdokter. Om hem eens flink ter verantwoording te roepen. God, het werd eens tijd. Ik heb al 12 jaar geleden. Waarom heeft u mij zo gekweld? Nee, zo gaat die vrouw niet. Ze banjert niet grof en groots naar Jezus. Maar ze gaat bevend. Beschroomd. Bevreesd. Trillend. Ze is ontredderd. En daarom gaat ze, om gered te worden. Stil is, ben jij het? Dan trekt hij je vanmorgen met zijn liefde. Voetje voor voetje uit de bank. Zijn stem lokt je. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dat is het geloof van deze vrouw. En daarom verkondig ik je. Laat dat vanmorgen dan de doorslag zijn. Christus die hier wandelt in ons midden, in het bovenkleed van zijn eeuwige liefde, die vanmorgen golft met elke stap die hij zet. Hij wil je erin opvangen, die ene ontreddende jongen of meisje, die ene ontreddende man of vrouw, die het meezegt. Als ik maar zijn kleren kan aanraken, ik zal gered worden, want de onreinheid kleeft me aan. Gemeente, ik hoop dat je nu begrijpt waarom deze vrouw in haar onreinheid naar Jezus vlucht. Als ik hem aanraak, hij zal mij redden. Hij zal mij in zijn bovenkleed naar de Vader terugdragen. En daarom kijkt het geloof naar die kwastjes aan Jezus kleed. Want daaraan zie je het vanmorgen, gemeente. Hij draagt de wet niet alleen aan zijn mantel, hij droeg die wet ook in zijn hart. Hij heeft het volkomen gedaan. Zo openbaart Christus zich vanmorgen in ons midden als een middelaar die de meest onreine vanmorgen wil reinigen. Die de meest ontreddende vrouw kan redden. De kwastjes aan zijn kleed zingen het uit. Ik heb de wet vervuld voor jou. Ik heb het gedaan op jouw plaats. Je kunt bestaan voor God. Je mag leven voor zijn aangezicht. Want gemeente, nu zijn we op het hoogste punt van deze geschiedenis. Hoor eens. Wie hem zo aanraken, worden aangenomen. Wie hem zo aanraken, worden aangenomen. Dan mag je weten, hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij zei het en hij zegt het vanmorgen. Dit is mijn bloed dat voor velen vergoten wordt. Het verlost je van alles. Van ziekte die je kwelt, vroeg of laat, zul je genezen zijn. Van zonde die knelt, al die onreinheid. Het is gereinigd door zijn bloed. Kom gemeente, strek je vingertoppen naar hem uit. Het mag, het kan. Hij wil het, hij wacht op je. Hij trekt je vanmorgen om dat laatste voetje te zetten. Om hem misschien wel voor het eerst aan te raken in je leven. En dan kan de wet vanmorgen 1000 maal zeggen. Je bent uitgestoten uit het hart van God. Maar de liefde van Christus mag u vanmorgen 10.000 maal machtiger worden. Wie hem zo aanraakt, zijn kleed vol eeuwige liefde, al is het trillend, die heeft het leven. Het is je reiniging, het is je behoud, het is je redding door zijn bloed. En daarom gemeente, daarom wil ik zo eindigen vanmorgen. Misschien denk je wel, ja als ik alles zo eens hoor, ja, ik kan ook echt niet anders meer. Ik moet hem aanraken, ik heb hem zo nodig. Maar weet je wat het altijd bij mij is? Hoe weet ik nu zeker dat het goed zit, hè? Ik twijfel zo snel en dan vangt de week weer aan en was het wel echt, is het wel gebeurd? En mijn gevoel zegt zo anders en mijn... Nou, stil eens. Kijk goed, want wat doet Jezus? Laat hij haar nu met stille trom naar huis vertrekken? Wat denk je, dan zou de twijfel zo weer toeslaan. Heb ik het niet gestolen van hem? Mocht het wel, was het niet. Maar kijk, hij draait zich om. Daar en toen, hier en nu. In al het rumoer, te midden van de menigte, gaan zijn ogen vragend rond. Wie heeft mij aangeraakt? Wie? Nou, hij zoekt haar. Hij wil haar aankijken met vriendelijke ogen die haar hart in liefde verteren. Daar staat ze, die beschroomde vrouw. Ze beeft nu nog meer. Wat zal er gebeuren? Zal de heilige God haar nu midden op straat veroordelen. Alles om haar heen valt weg. Het is één op één. Het is Jezus en de vrouw. De vrouw en Jezus. Intiem, intens en innig. Rent ze weg, vlucht ze weg. Nee, ze komt tot Jezus. En ze valt voor hem neer. Geloofsblijdenis midden op straat. En dan klinkt het. Dochter, je geloof heeft je gered. Hoor je het goed, gemeente? Dochter. Het begint met een zekere vrouw. En ze is nu een dochter. Door het aanraken is ze aangenomen. Als kind van de Vader. Door Jezus is ze teruggebracht in het vaderhart. En nu mag ze het zeker weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is de zekerheid van het geloof. En met minder kan het niet. Ook vanmorgen. Want je mag het zelf uit zijn mond horen. Wie hem vanmorgen aanraakt in geloof. In vertrouwen op Christus. Aanraken. Is aangenomen. Stil. Hij draait zich om vanmorgen. En hij vraagt het. Wie heeft mij hier in haast aangeraakt? Heren, ik was het. Wie ben ik? Mijn zoon. Mijn dochter. Je geloof heeft je gered. Amen. willen eindigen met dankgebed en ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging met Diana Bambacht. Ze heeft de afgelopen week een operatieve ingreep ondergaan. Dat mocht goed verlopen en ze mocht ook dezelfde dag weer thuiskomen. We willen bidden voor het jeugdwerk. We denken aan de zondagschool, de catechese. Al is dat de komende 2 weken niet. Maar het clubwerk. En dat doen we ook in het licht van de collecte voor de zondagschool Bond. We willen ook bidden voor de vakanties komende week. En in het licht daarvan ook voor de scholen. Dat we stil worden bidden en danken. Heer, we danken u dat u zo'n wonderlijke medicijnmeester bent. U bent een medicijnmeester als middelaar. U legt de diepste kwaal en de diepste nood open. Als we om ons heen kijken, wat een kwalen en kwellingen zijn er. Door ziekte, door zorgen, door noden. Heer, u weet daarvan. Als we door ouderdom gebreken krijgen. Als we jong zijn en kwellingen ondervinden. Heer, dan leren we hier in de kerk nog dieper kijken. Dat dat niet zomaar is. Maar dat komt omdat de schepping onrein is geworden. Geïnfecteerd is met de dood. Heer, we beseffen de pijn, het verdriet. De diepte die dat bij zoveel geeft. We voelen tot onder onze huid. Tot in ons hart. Heer, we willen in alles tegelijkertijd danken dat er ook middelen zijn, ziekenhuizen, doktoren, dat u hen wijsheid wilt geven om te helpen, om naar middelen te zoeken, zodat onze pijn misschien verlicht, of dat er zelfs misschien wel genezing mogelijk is. Maar in uw woord leren we daaronder kijken en daarachter. Dat het gaat om gered te worden van de diepste nood die daaronder ligt, onze onreinheid. En we danken u dat vanmorgen het bloed op de gemeente mocht druipen. Tot verzoening, tot reiniging. En Heer, dan komt alles in een ander licht te staan. De dood, onze ziekte, onze kwalen en kwellingen, ze hebben niet het laatste woord. U heeft het laatste woord, de levende. Dan zullen we rein zijn en genezen, vroeg of laat. Heer, we danken u dat dat krachtige, heerlijke en wonderlijke evangelie mag uitgaan. Heer, wat zijn de schriften heerlijk en zo diep. Wat bent u een wonderlijk God. En we danken u dat u zo vanmorgen in ons midden wandelde. En dat u zelfs de heidenen tot u roept. Dat ook zij u mogen aanraken. Heer, wat is dat bijzonder. We krijgen het niet klein. En we kunnen alleen maar, net als de vrouw in de geschiedenis die we vanmorgen lazen, voor u neervallen. Heer, zo bidden we voor de gemeente. Wilt u die zekerheid van het geloof geven op uw woorden? Dochter, uw geloof heeft u behouden. Zoon, ga heen in vrede. Heer, zo bidden we in het bijzonder voor Diana Bambacht. Wilt u met haar zijn? U was ook afgelopen week met haar toen ze geopereerd moest worden. U hielp haar, u droeg haar er doorheen. U zegende de handen van de doktoren. Maar Heer, we danken u ook dat ze daaronder weet dat de onreinheid rein moet worden. Om door uw bloed eeuwig gered te zijn. Dat is het hoogste en het heerlijkste. Heer, wilt u zo ook met Diana door het leven heen trekken? We willen bidden voor al het gemeentewerk. We denken aan het jeugdwerk, de zondagsschool. Wilt u met de leiding zijn? Wilt u een kracht geven om de verhalen te vertellen? Om de kinderen
van die hoge en heilige God te vertellen, maar ook van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is om het verlorene te zoeken. Wie we ook zijn. Heer, wilt u hen daarbij helpen? Bedankt u ook voor de catechisaties. Bedankt u ook voor de ontmoetingen die we dan met elkaar mogen hebben, ook als jongeren. Zijn dat mooie avonden? Wat is het mooi dat we elkaar mogen ontmoeten, ook rondom een open Bijbel. Te genieten ook van elkaar en te luisteren naar elkaar. Heren, wilt u ook dat werk zegenen? Denk ook aan het clubwerk. Als er in een meer ontspannen setting samengekomen wordt. Als toch de Bijbel open gaat, heren, wilt u dan ook dat zaadje planten van het Koninkrijk der Hemelen. En mag het ontkiemen in de harten van de jongelui. Heren, zo bidden we in het bijzonder ook voor de Zondagsscholenbond. Als we daarvoor collecteren. Heer God, we danken u dat erna wordt gedacht hoe je het beste de kinderen kunt bereiken, ook in deze tijd, om materialen uit te denken. Heer, wilt u ook dat werk zegenen? Wilt u komende week met ons meegaan? De een moet misschien werken, de ander nog naar school, maar velen zijn vrij. Heer, wilt u een moment van rust geven, ook aan de leraren, ook aan de lerares, aan de juffrouwen en de meesters. Een moment van rust en we danken u ook dat er christelijk onderwijs is. En we voelen ook dat eraan geschud wordt. Heere God, wilt u het stand doen houden? Niet in onszelf, want als we kijken wie we zijn, we maken er een potje van. Maar Heere God, doe het in uw genade. En mag het onderwijs zo ook tot vrucht en tot zegen zijn. Wilt u zo het onderwijs en het personeel ook zegenen. Ook in het bijzonder onze Goudensteinschool hier in Haaften. Heere, zo dank u voor uw woorden die vanmorgen uit mochten gaan. En we danken u. Dat wie u aanraakt in geloof, aangenomen is. Dat kunnen we alleen maar danken in naam van Jezus Christus. Amen. Psalm 26, het zesde vers. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Mijn hart springt in mij op, o Heer, wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaren en u met offergave eer, zo mogen we de week in. Psalm 26, het zesde vers. Vrede en ontvang de zegen van God. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.